Hallo allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Wat ik wou dat u wist podcast. Superleuk dat je luistert. Mocht je voor het eerst luisteren, mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast wekelijks voor twintigers die net zoals ik wel eens twijfels hebben in het leven en het fijn vinden om te horen dat ze niet de enige zijn die in dat schuitje zitten. Het is vandaag dinsdag 2 juli en ik ben hier alweer met aflevering nummer 40. Zoveel! Ik heb al 40 afleveringen van deze podcast gemaakt en ik vind het nog steeds superleuk om te doen. En vandaag is een hele leuke, vind ik zelf, interessante eerder, want hij gaat over nee zeggen, over grenzen aangeven. En waarom vind ik dat nou zo leuk of interessant? Het is iets dat van een van jullie vandaan kwam. Ik had op Instagram Stories, ik heet daar zo Wat ik wou dat ik wist podcast, als je me wil volgen, had ik een vraag gesteld van waar zou ik deze week over hebben. En toen kwam hier iemand mee en toen heb ik superveel input van jullie gekregen over dit onderwerp. Dus eigenlijk ga ik vooral jullie input bespreken. Dus ben ik zelf nauwelijks aan het woord. Al vertel ik natuurlijk wel jullie verhalen. Maar goed, daarom lijkt me dit een hele goede. Sowieso natuurlijk super relevant voor twintigers in het algemeen. Ik denk dat het iets is waar we allemaal op verschillende vlakken in ons leven wel eens moeite mee hebben gehad. Of nog steeds moeite mee hebben. Dus ja, dat. Ik wilde ook nog even jullie bedanken voor de aflevering van vorige week en de reacties die daarop zijn gekomen. Ik heb echt best wel wat privéberichtjes gehad van mensen die zich gewoon heel erg hierin herkenden. En die wel vaker het idee hadden met daten bijvoorbeeld, dat je je afvraagt, vind ik diegene nou echt leuk of vind ik gewoon het idee van diegene eerder leuk? En als ik het idee van diegene leuk vind, waarom ben ik daar dan zoveel mee bezig en heb ik eigenlijk helemaal niet gelet of ik diegene wel echt leuk vind? En ik vond het echt heel fijn om te horen dat het zoveel aansluiting had bij jullie. Ik kreeg ook zelfs een bericht van iemand van, kan je die checklist die je noemde nog eens doorsturen? Ik kan hem eventueel nog in mijn Instagram story zetten als iemand daar behoefte aan heeft. Of je stuurt me even een DM, dan kan ik hem alsnog nasturen. Maar ja, bedankt ervoor. Dat wou ik alleen even zeggen. Dan gaan we deze week verder met het volgende onderwerp. En als eerste ga ik natuurlijk op een luchtige manier de week met je doornemen, zoals altijd. En dat doe ik in het lekker loeren blokje. Dus ik ga weer eventjes het celebrity nieuws, alles wat heerlijk plat vermaak is, met je doornemen. Het eerste wat ik deze week tegenkwam was dat Miley Cyrus op Glastonbury stond. Festival dat afgelopen weekend in Engeland plaatsvond. En er waren om meerdere redenen vond ik dat haar optreden wel opvallend. Ten eerste, ze had gewoon zelf een hele vette show weggegeven. Maar ze heeft ook opgetreden als Ashley O. Als je Black Mirror hebt gezien, of de aflevering heb geluisterd waarin ik het over een Netflix-serie Black Mirror had, met het nieuwe derde seizoen waar Miley Cyrus dus ook in zit, dan weet je waar ik het over heb. Mocht je dat niet weten, er is dus een Black Mirror-aflevering waarin Miley Cyrus Ashley O speelt, een popster die eigenlijk een beetje in de problemen zit en niet helemaal blij is met waar ze is in het leven. En lang verhaal, doet er niet toe. In ieder geval heeft ze dus in die serie een heel ander uiterlijk en zingt ze dus ook liedjes die niet per se bij haar passen, bij de echte Miley Cyrus. Maar wat dus wel leuk was, op Glastonbury heeft ze dus ook een paar nummers, of in ieder geval één, gedaan als haar personage Ashley O. Helemaal met pruik en outfit en al. En heeft ze dat nummer dus ook gedaan. Dus ik weet niet, ik vond het gewoon grappig om naar te kijken, omdat het opeens voelde alsof haar Black Mirror personage opeens helemaal tot leven kwam en ze daadwerkelijk bestond of zo. En ik vind het ook best wel een catchy nummer in principe, wat dus uit die aflevering kwam en waar ze mee optrad. En ze was ook nog op het podium gehaald bij het optreden van Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Die hebben natuurlijk de hit Old Town Road. Staat echt super hoog in de hitlijsten. Wordt ook best wel vaak gedraaid inmiddels op Nederlandse radio. En Billy Ray Cyrus is dus de vader van Miley Cyrus. En Miley Cyrus werd dus het podium opgehaald toen haar vader met Lil Nas X het nummer ging optreden. Dus dat vond ik ook wel heel vet om te zien. Ik denk dat alle optredens wel terug te vinden zijn online. Dus je kan ze eens opzoeken. En die Lil Nas, die is ook nog eens uit de kast gekomen afgelopen weekend. Wat ik ook wel heel vet vond. Het is natuurlijk ook Pride Month. Dus ja, er waren genoeg gebeurtenissen rondom Glastonbury in ieder geval. Dan het volgende nieuwtje. The Fresh Prince of Bel-Air, oftewel Will Smith. Daar heb ik hem dus echt van leren kennen, Will Smith. Toen ik vroeger, ik weet niet eens meer op welke zender dat vroeger werd uitgezonden. Maar op een of andere manier was het altijd op tv als ik uit school kwam. En ik vond hem zo grappig in die serie. En sowieso dat hele gezin. Het voelde echt een heel warm gezin, heel grappig gezin. Iedereen had weer een beetje zijn eigen karaktertrekjes. Ja, ik keek dat programma in ieder geval heel vaak. En ik ken ook heel die intro tune uit mijn hoofd. This is a story all about it. Als die langskomt in de club, nou, dan ga ik helemaal los. Maar wat ik er dus over wou zeggen, is dat deze serie vanaf nu volledig op Netflix te bekijken is. Dus mocht je een keertje door Netflix heen te scrollen en te denken, oh mijn god, ik heb echt alles al gezien. Wat moet ik nou nog kijken? Dan lijkt me dit echt een heerlijke serie. Ook als je het nog helemaal niet gezien hebt. Misschien moet je dan even wennen aan de beeldkwaliteit, want het is natuurlijk al best wel oud. Maar ja, het is volgens mij echt nog net zo leuk als wanneer je het in de jaren 90 zou kijken. Dus dat is alvast een tip. Verder was er nog drama in de wereld en voornamelijk in de wereld van Taylor Swift. Want wat is er gebeurd? Haar platenlabel is gekocht door de manager van Kanye West en Justin Bieber. En waarom is dat kut? Nou, zij had een beetje heisa met die manager. Hij heet Scooter Braun. En nou ja, hij staat dus volledig achter Kanye West en Justin Bieber. Kanye West heeft natuurlijk altijd wel een beetje beef gehad met Taylor Swift. Je had dat gedoe met met die clip, weet je nog? Hij had een clip gemaakt waarin allemaal celebrities in één bed lagen met hem, waaronder ook Donald Trump en een heleboel mensen, maar ook Taylor Swift. En hij had ook over haar gerept dat ze een bitch zou zijn of van, nou ja, iets in die trant. Zij had daar geen toestemming voor gegeven. Toen kwamen Kanye en Kim weer terug met dat ze dat op een of andere manier wel had gedaan. Nou, dat was allemaal gedoe, dat is al een aantal jaar geleden. Maar pas had dus die Scooter Braun, die manager van Kanye West, nog een foto geplaatst, een selfie met Kim en Kanye, waaronder die iets had gezet van, hi Taylor, how you doing? Weet je wel, echt zo'n sneer naar haar, echt een keiharde sneer. Maar wat hij dus nu heeft gedaan, is het label gekocht van Taylor Swift, waardoor al haar muziek nu zijn eigendom is. Zij heeft zelf ook een hele Tumblr post volgens mij over geschreven, over hoe kut ze dit vindt, dat dit echt worst case scenario voor haar is. En ze geeft ook het advies aan jonge artiesten om je muziek gewoon goed beschermd te laten worden en dat dit soort situaties niet kunnen plaatsvinden. Zij zitten dus eigenlijk allemaal heel negatief in. En ja, ik vraag me ook wel af wat er nu gaat gebeuren met haar muziek. Is het zo dat alleen hij dan alle inkomsten nu krijgt? Of kan ze nu ook geen toekomstige muziek meer uitbrengen zonder zijn toestemming bijvoorbeeld? Wordt ze nu volledig gedwarsboomd? Ik heb geen idee, maar ja, ik vind het wel een bizarre situatie. Want je zou toch denken dat dit soort dingen niet zomaar kunnen gebeuren. En dat, nou ja, wat zij zegt van tegen nieuwe artiesten van bescherm je muziek, dat zij als grote artiest zijnde dat inmiddels al wel helemaal getackled zou hebben. Dus ja, heel benieuwd hoe dat verder gaat uitpakken. Dan nog even een andere artiest, Madonna. Zij heeft een videoclip uitgebracht voor haar nieuwe nummer God Control. En in deze videoclip zie je allemaal mensen dansen in een nachtclub. En op een gegeven moment dan komt er iemand die club in en die begint in het rond te schieten. En vallen dus meerdere mensen neer, je ziet bloed. Het is allemaal best wel heel erg grafisch en realistisch weergegeven. En eigenlijk werd er natuurlijk gelijk al gezegd door mensen die clip zagen van, dit is gewoon gemaakt op basis van de aanslag die in 2016 is geweest in de club Pulse in Orlando. Toen gebeurde dus letterlijk deze situatie dat er in een club dus allemaal mensen werden neergeschoten. En ja, het is wel duidelijk dat Madonna daaraan refereert. Maar er zijn dus best wel wat mensen, waaronder slachtoffers van die aanslag, die het eigenlijk te heftig vinden dat Madonna het op deze manier in beeld heeft gebracht, omdat het eigenlijk al die herinneringen weer boven brengt. En dat kan natuurlijk super pijnlijk zijn. Dus dat is wel kritiek die er op haar is. En nou ja, wat zij zelf zegt is eigenlijk, joh, dit is gewoon de werkelijkheid. Waarom kunnen jullie dit soort scènes in een actiefilm wel aan? Maar als het over werkelijkheid gaat, dat het dan opeens jullie het allemaal niet meer aan kunnen. Dat geeft wel aan dat er iets gedaan moet worden aan hoe wij omgaan met wapens in Amerika. En dat was dus ook haar uiteindelijke doel. Om ja, daar zo eigenlijk een wapenverbod, dat zij daar zo voor is, om dat ja, te gaan instellen. En daar wil ze aandacht voor vragen hiermee. Alleen, waar mensen dus kritiek ook op hebben, is dat zij, dat dit eigenlijk de eerste keer is dat zij zich heeft uitgelaten, op wat voor manier dan ook, over die aanslag uit 2016 op die club. En dat als zij echt aandacht had willen besteden aan die kwestie, dat ze dan dat we ook op een andere manier had kunnen doen, geld doneren, of in ieder geval de mensen die de slachtoffer zijn geweest van die aanslag op de hoogte stellen van, joh, ik wil hier zo een clip van maken om er aandacht aan te schenken. Ik ga het zo en zo op beeld brengen. Misschien willen jullie meewerken aan mijn videoclip. Niks van dat. Dus eigenlijk zeggen mensen ook dat het gewoon een beetje egoïstisch is. Want ze pakt hiermee natuurlijk ook superveel aandacht. En ja, dat probeert ze nu zo positief mogelijk te maken. Om zelf misschien ook weer beter in de pers te komen. Dus ik vind het wel een interessante discussie die daaromheen gaande is. Want aan de ene kant is het natuurlijk goed dat ze aan dit soort onderwerpen aandacht besteedt. Maar ik kan het ook wel weer begrijpen vanuit die slachtoffers die zeggen van, ja, het is toch een beetje egocentrisch en waar komt dit opeens vandaan? Wij zijn hier helemaal niet bij betrokken. Dus ja, dat. Als je zelf een mening over hebt, voel je altijd vrij om die met mij te delen, bijvoorbeeld via Instagram. Dan gaan we nu door naar het LKL'tje, waarin ik je elke week lees, kijk en luistertips geef. En zoals je weet is de leestip het boekenclubboek van deze maand. En het boekenclubboek van deze maand is De Zeven Zussen. Dat hele dikke boek waar ik nog steeds hard in bezig ben. Aankomende zaterdag moet ik hem uit hebben, want dan zijn er 4 weken verstreken en dan, ja, dan komt dus de recensieaflevering online. En daarin neem ik natuurlijk ook heel graag al jullie recensies mee. Ik heb er al eentje binnen, dus als je het boek al uit hebt, ook als je bijvoorbeeld het boek al een aantal maanden geleden hebt gelezen, stuur me dan gewoon eventjes een recensie via Instagram door en dan neem ik die mee. Ik zit nu zelf volgens mij op pagina 250, maar ik weet van mezelf dat hoe verder ik in het boek kom, hoe sneller ik ga lezen. Ik ben nu ook echt al best wel verslaafd. Dus ik heb denk ik in de afgelopen 2 dagen 100 pagina's gelezen. Dus ik denk dat het wel goed komt. Het wordt nog wel eventjes doorzetten, maar ik vind het echt wel heel leuk. Maar ik wil niet veel prijs geven, want ik ga het in de volgende aflevering allemaal vertellen. Dan een kijktip. Deze kwam ik eigenlijk per toeval tegen toen ik bij mijn vriend thuis was afgelopen weekend. Toen waren we iets aan het zoeken op Netflix, een film. En dat is überhaupt altijd al best wel lastig om gewoon een film te vinden die iedereen wel leuk vindt en die iedereen ook nog niet gezien heeft. En dat is me toch nog gelukt. En die film heet Dumplin'. Ik wist dus helemaal niet dat deze film überhaupt op Netflix kwam. Meestal ben ik wel op de hoogte van als een chick flick daarop komt. Maar deze is dus met Jennifer Aniston, ook nog een best wel bekend gezicht. En zij speelt de moeder van een nou ja, wat gezetter meisje. En haar moeder is dus, die Jennifer Aniston, die is dus vroeger pageant queen geweest. En haar hele leven draait nog steeds om pageant queen. Ze organiseert ze nu, ze begeleidt ze nu, die meiden die eraan meedoet. En haar eigen dochter is dus totaal niet geïnteresseerd in die schoonheidswedstrijden. Maar ze had wel een hele goede band met de zus van de moeder. Dus haar tante, daar zat ze helemaal mee op één lijn. En nou ja, die is overleden en dan komt ze erachter dat haar tante vroeger wel wilde meedoen met zo'n schoonheidswedstrijd. Wat is het Nederlandse naam hiervoor? Nou ja, pageant blijf ik het maar even noemen. En dan zegt ze van, ik ga toch meedoen, maar dan gewoon als middelvinger naar die pageants. Dus dan gaat ze alsnog meedoen en nou, de rest zal ik niet verklappen. Maar ik zeg je wel, het is echt een hele leuke, lekkere wegkijkfilm. Ik vond hem ook nog best wel grappig en zeker een aanrader als je bijvoorbeeld voor de zaterdagavond of zo nog een lekker filmpje zoekt dat je met vriendinnen kan kijken, dan is deze daar echt perfect voor. Tot slot een luistertip. Eigenlijk een playlist op Spotify. Soms dan, eigenlijk is dit volgens mij sinds een aantal jaar dat Spotify je een melding stuurt rond deze tijd van jouw Summer Rewind playlist staat klaar. En zo ook die van mij. En dan krijg je eigenlijk een playlist met allemaal nummers die jij dus vaak in de zomertijd hebt geluisterd. En ik merkte toch wel dat er best wel wat muziek was die ik dus inderdaad echt ook heel erg bij de zomer vind passen. Omdat ik ze heel vaak in de zomer heb geluisterd. Dus voor mij is dat onder andere Alt J met Breeze Blocks. Dat nummer dat heb ik leren kennen toen ik op weg was naar Siget een aantal jaar geleden. Toen zaten we in de auto en eigenlijk was dat een van de weinige cd's die in de auto lag. En toen hebben we eigenlijk die cd op repeat geluisterd. En toen bleek ze ook nog op dat festival te staan. En mind you, ik had dus echt hiervoor geen idee wie Alt J was. Sorry als je echt enorm fan bent. Maar nou ja, toen had ik ze dus ook nog daar live gezien. En toen deden ze dat nummer live. En toen dacht ik echt, oh my god, dit is zo goed. Dus dat refereer ik nu heel erg aan de zomerperiode. Dus die kwam voorbij in mijn lijstje. Ook heel veel muziek van Ronnie Flex. 2 jaar geleden kwam rond deze tijd zijn album Remy uit. En echt elk nummer wat daarop staat vind ik fantastisch. En die heb ik dus ook heel veel in de zomer geluisterd. Dus ook al die nummers hoorde ik weer terug. En ik was afgelopen weekend op Parkpop. En toen daar was ook Ronnie Flex en deed hij ook heel veel nummers van dat album. En werd ik ook weer helemaal teruggebracht naar vorige zomers. Dus ik vind dat altijd wel bizar hoe muziek je kan terugbrengen naar een vroegere tijd. En niet alleen terugbrengen naar die tijd, maar dat je ook weer alle gevoelens terugkrijgt die je dan tijdens die tijd had, terwijl je die muziek luisterde. Dat is wel bijzonder wat dat kan doen. Het is hetzelfde denk ik als met geur. Soms dan ruik je ook opeens iets en dan word je weer helemaal teruggebracht naar je jeugd of naar bepaalde bizarre perioden uit je leven. Dus ja, dat had ik een beetje toen ik mijn Summer Rewind playlist zat te luisteren. Dus mocht je nog geen melding gehad hebben, zoek die van jou dan eventjes op Spotify. En laat me ook eventjes weten wat voor jou nou, als je die playlist ziet, het allerleukste nummer is wat daarin staat. Want misschien heb jij ook nog wel een tip voor mij en kan ik door jou weer wat nieuwe muziek ontdekken. Dat lijkt me altijd superleuk. Nou, dat was het voor het LKL'tje. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Nee zeggen, grenzen aangeven. En zoals ik het al zei, kwam dit onderwerp eigenlijk van een van jullie, van een van mijn luisteraars. En ze heet Lotte. En nou ja, zij had het onderwerp ingezonden van misschien is dit wat. En toen had ik die gedeeld in mijn stories en gevraagd van joh, wat is nou, gericht aan iedereen, wat is nou jouw ervaring met nee zeggen of grenzen aangeven? Ben je echt een people pleaser? Of kan je juist heel goed je grenzen aangeven? Deel het. Nou, ik heb ontzettend veel reacties gehad. Dus ik dacht, ik kan nu wel gewoon gaan vertellen wat mijn blik op nee zeggen of grenzen aangeven is. Hoe ik dat zelf persoonlijk ervaar. Maar ik heb eigenlijk zoveel mooie ervaringen en meningen van jullie binnengekregen dat ik het zonde vind om daar niks mee te doen. Dus ik ga die een beetje stapsgewijs met jullie doornemen. Er zit denk ik, ik denk dat het ook heel leuk is om van andere mensen, naast mij dus, eens te horen hoe zij met dit onderwerp dealen, hoe ze mee omgaan en ook wat voor adviezen zij hebben. Dus dat eigenlijk. En ja, het feit dat ik al zoveel reacties heb gekregen op dit onderwerp geeft ook wel aan dat het echt iets is dat speelt onder jullie. En nou ja, niet alleen onder jullie, ook natuurlijk onder mij, maar eigenlijk gewoon twintigers in het algemeen. Want we willen eigenlijk het liefst zoveel mogelijk doen, zoveel mogelijk meemaken. FOMO is ook een woord dat ik bij sommige mensen voorbij zag komen. Daar heb ik zelf ook altijd heel erg last van. Ik wil het liefst overal bij zijn, op wat voor manier dan ook. En we willen ook heel graag op alle vlakken van ons leven het allemaal zo goed mogelijk doen. We willen de beste vriendin zijn, de beste dochter zijn, de beste werknemer zijn, liefste collega zijn. Wat het dan ook is, we willen het eigenlijk allemaal tegelijk en ook nog eens op de allerbeste manier. En ja, dat legt natuurlijk best wel veel druk op jezelf. En dat niet alleen, we hebben ook heel erg de behoefte, misschien de een wat meer dan de ander, maar om mensen tevreden te houden en om ze niet teleur te stellen. Dus het is niet alleen de druk die je op jezelf legt, maar ook de druk die je denkt ervaren vanuit de buitenwereld. En ja, er waren best wel wat mensen ook die aangaven dat ze het best wel moeilijk vinden om grenzen aan te geven, om nee te zeggen tegen anderen. Ook wel dat ze er steeds beter in worden, wat denk ik positief is. Josje zegt bijvoorbeeld, ik heb hier al heel veel in geleerd, maar het blijft nog lastig. Het is natuurlijk ook heel lastig om nee te zeggen tegen iemand. Dus nee is echt zo'n hard woord. En eigenlijk het woord ja koppelen we aan positiviteit en blijdschap en vreugde. En het woord nee aan negativiteit. Het woord zegt het eigenlijk al. Ja, eigenlijk gewoon donkere dingen. In ieder geval, zo is het in mijn hoofd. Ik wil niet zeggen dat het voor iedereen zo is. Maar daarom is het natuurlijk ook heel lastig om nee te zeggen tegen iemand, omdat geen negativiteit mee wil brengen. Kim die zegt ook, ik ben echt een people pleaser, maar het afgelopen jaar ben ik heel erg bezig geweest met meer nee zeggen en meer mijn grenzen bewaken en dat geeft veel meer rust. Wat ik heel goed kan begrijpen, want wat ik net al zei, als het zoveel druk met zich meebrengt en druk op jezelf legt, om altijd alles maar te moeten en te kunnen en overal bij te zijn. Op het moment dat je nee zegt, dan kan dat natuurlijk heel veel rust bieden. Merel zegt ook iets. Het is een doel waar ik aan werk tijdens therapie in verband met een depressie. Ik ben echt een enorme people pleaser, kan ik wel zeggen. Nou, dan is natuurlijk de vraag, waarom doen we dit? Wat is nou eigenlijk de reden voor people pleasing? Ik heb zelf al wat dingetjes genoemd die een reden zouden kunnen zijn. Maar het belangrijkste wat jullie eigenlijk zeggen is dat je toch wel een beetje bang bent voor de mening van anderen. Zo zegt Lotte, ik durf wel mijn mening te geven, maar ik kan heel onzeker worden van de reactie van een ander. Dus ik ben ontzettend bang dat iemand anders negatief over mij denkt. Ik vind het moeilijk om helemaal achter mijn eigen keuze te staan en ik heb veel bevestiging van anderen nodig dat het oké is. Dus eigenlijk die angst voor die mening van anderen, die zorgt ervoor dat we een beetje onzeker worden en vanuit die onzekerheid eigenlijk maar toegeven en toch maar ja zeggen, ook al voelen we misschien van binnen dat het iets is dat we liever niet zouden doen. Omdat je toch wat meer bezig bent met die ander. En dat is iets wat Annika ook zegt, als we het dan hebben over dat je wat meer druk maakt om een ander dan om jezelf. Zij zegt, in de meeste gevallen denk ik eerst aan anderen en ik moet dan ook moeite doen om voor mezelf te kiezen. Ik denk dat het komt doordat ik me te verantwoordelijk voel voor anderen en te weinig verantwoordelijk voor mezelf, verantwoordelijkheid voor mezelf ervaar. Ik heb geen idee wat ik hiermee aan moet. Ja, het is natuurlijk ook lastig als je er gewoon van houdt om, als je gewoon zelf een zorgzaam type bent en je houdt er gewoon van om de mensen om je heen een goed gevoel te geven. En heel vaak als je een zorgzaam type bent, dan haal je daar natuurlijk ook weer energie uit. Op het moment dat je ziet dat andere mensen blij worden omdat jij ze helpt, omdat je iets voor ze doet, dan straalt dat ook weer op jou af en kan jij weer heel veel blijdschap voelen. Alleen het gevaar zit er natuurlijk in dat je alleen maar aan het geven bent en dat je niks terugkrijgt. Als iemand constant iets van jou vraagt en het gewoon maar aanpakt als jij het aan ze geeft en voor de rest niks teruggeeft, dan heb je op een gegeven moment gewoon een kaars die een beetje aan het uitbranden is. En dan is er niks meer over om dat kaarsje weer aan te doen. Om maar even een beeldvorming van te maken. Wat mensen ook zeggen, je wil gewoon andere mensen niet teleurstellen. Dat is iemand, ik denk, ja, haar handle heet Simon Roy. Ik weet niet precies wat je voornaam is, misschien Simon. Ik ben een people pleaser. Ik merk dat meer in het aspect dat ik mensen niet teleur wil stellen en dus daardoor veel van mezelf vraag. En ook Cheyenne zegt dat, oei nee, ik zeg echt veel te vaak ja, omdat ik anderen niet wil teleurstellen. Ik neem ook vaak te veel hooi op mijn vork, omdat ik denk dat ik het allemaal wel aan kan. Dat is ook zoiets, hè, dat we eigenlijk onszelf aanpraten dat we het allemaal wel aankunnen. Puur omdat we anderen niet teleur willen stellen. Omdat we bang zijn dat ze anders negatief over ons gaan denken. Natuurlijk ook alle dingen die daar misschien weer, die je misschien in je hoofd daar weer aan koppelt. Van wat als ik nu nee zeg, dan vindt ze me straks niet meer aardig. Dan wil ze straks misschien niet meer met me omgaan. Maar ook op werk, als ik nu nee zeg, dan kom ik misschien onbetrouwbaar over. Ben ze gelijk, ik niet een harde werker. Het zijn allemaal ideeën die wij zelf in ons hoofd hebben gecreëerd over hoe de ander misschien zou kunnen denken. Ik denk dat dat iets heel belangrijks is om te beseffen. Dat het is de reden dat jij het eng vindt om nee te zeggen, komt vaak uit bepaalde beeldvorming die jij zelf hebt gecreëerd. Luister even, die je hebt gecreëerd, want je weet het niet zeker. Je hebt het namelijk nooit gevraagd aan die ander. Wat verwacht jij van mij? Stel, ik zou dit zeggen, hoe zou jij dat dan vinden? Dat is misschien ook niet iets wat je zomaar even in een gesprek gooit. Maar die beeldvorming is denk ik iets heel belangrijks om te beseffen. Wat veel van jullie ook aangeven, is dat het privé soms nog wat moeilijker kan zijn dan op werk om nee te zeggen. Dat het op privégebied, dat je misschien dat het op werkgebied wat makkelijker kan zijn, omdat je dan in een zakelijke sfeer zit. En bij privé situaties komen natuurlijk al snel wat meer emoties bij kijken. Dat is iets wat Ilja, Christina ook zegt. Ik ben in mijn privéleven een pleaser. Ik wil iedereen tevreden houden en aandacht aan iedereen geven. Alhoewel ik nu wat ouder word, bijna 25, wel mijn energie wil geven aan mensen die ook teruggeven. Dus wel iets harder geworden daarin. In mijn werk ben en moet ik ook wel iemand zijn die grens aangeeft. Ik heb 2 jaar in een jeugdgevangenis gewerkt en nu bij de reclassering. Als je dan je grenzen niet aan kan geven, dan lopen ze over je heen en nemen ze je niet serieus. Is ook voor cliënten duidelijker waar ze aan toe zijn. Ik ben dus wel soms 2 andere persoonlijkheden qua privé en werk. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik denk dat we sowieso in een werksituatie, in een privé situatie, hele andere personen kunnen zijn. Zeker als je misschien wat formeler werk hebt. Ik moet zeggen dat in de creatieve sector dat al wat minder is. Dat je al best wel op 1 level zit. Maar zeker als je bijvoorbeeld bij een bank of advocatenkantoor, wat dan ook zit, dat je dan je misschien je moet je dan natuurlijk gewoon heel professioneel opstellen. Vaker door de week heen. En als je dat dan vergelijkt met hoe je bijvoorbeeld op zaterdagavond met vriendinnen op de bank zit, kan ik me voorstellen dat je hele andere gesprekken hebt, dat je misschien andere lichaamshoudingen aanneemt, allemaal van dat soort dingen. En dat je je ook anders uit in je bewoording. Het is natuurlijk ook zo dat je bij je werk, dan sta je als het goed is in je expertise, je weet waar je het over hebt. En als mensen dan bij je aankomen, dat je dan misschien wat makkelijker je grenzen kan aangeven. Dat ligt natuurlijk ook wel aan op wat voor punt je staat in je carrière. Als starter zijnde is dat natuurlijk al een stuk moeilijker dan wanneer je al langer werkt. Maar dat is iets waar ik zo op kom. Ik heb nu natuurlijk wat voorbeelden laten horen, zowel uit de privésfeer als uit de werksfeer. En het komt eigenlijk zowel in vriendschappen voor als in werk. Maar ja, bij vriendschappen komt er dus vaak ook wel wat emotie bij kijken. En het is natuurlijk wel lastig om dan te bepalen waar je de grens legt. Want je vriendinnen, die heb je niet voor niets als je vriendinnen uitgekozen. En je hebt misschien al heel veel met elkaar meegemaakt. Wanneer bepaal je dan, deze persoon gaat mijn grenzen nu over? En wat doe ik er dan mee? Iemand die het daarover had was Angelique. Zij zegt, aan de ene kant ben ik een people pleaser en aan de andere kant stel ik grenzen. Ik vind vanuit mezelf dat mensen een tweede kans verdienen. Ik heb nu al 2 keer gehad dat vrienden of vriendinnen je voor een nieuwe liefde laten vallen of de vriendschap op een laag pitje zetten. Vervolgens gaat de relatie uit en dan komen ze met hangende pootjes terug. Moet ik dan grenzen stellen en vinden dat ze je hebben laten barsten en ik laat hen dan ook barsten? Nee, ook deze mensen verdienen een tweede kans. Anderen zien je dan nog gauw als een people pleaser of iemand die geen nee zegt of geen vrienden heeft. Maar dit is niet waar. Ik vind dat wel. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de situatie, van welke grens ze dan over zijn gegaan. In dit geval van een relatie die uitgaat en dat ze dan weer terugkomen en zeggen van ja, ik heb inderdaad te weinig aandacht aan je besteed. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je dan heel duidelijk aangeeft dat het niet oké was wat ze hebben gedaan. En dat je ze wel de kans geeft om die fout te herstellen. Maar zoiets moet natuurlijk niet te vaak gaan gebeuren. Ik vind het trouwens wel echt een hele interessante. Want ik denk dat iedereen het wel eens heeft gehad dat een vriend of vriendin een relatie kreeg. Zeker als je zelf single bent en je merkt opeens dat dan die vriend of vriendin waar je eerst heel veel mee omging, dan nu opeens niks meer van zich laat horen. Dat is natuurlijk super kut en denk ik heel herkenbaar. Dus ik zit te denken dat dit misschien ook wel een keer een interessant onderwerp zou kunnen zijn voor een volledige podcastaflevering. Maar dat terzijde. Ja, zoals ik al zei, het ligt een beetje aan elke situatie. Wanneer je vindt dat iemand zijn grens, jouw grens overgaat en wat je daar dan mee moet doen. Iemand die daar ook wat over zei is Meerte. Ze zegt, ik doe graag iets voor anderen en ik haal er voldoening uit. Maar als je over mijn grenzen gaat, is dat het eerste wat je hoort. Ik denk dat als we allemaal een extra schepje erbovenop doen, de wereld oprecht een stukje beter wordt. Je hoort zo vaak, als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan iedereen gedacht. Maar als iedereen om een ander geeft, dan wordt er ook aan iedereen gedacht. Dus wat ze eigenlijk zegt, is dat zij iemand is die graag mensen pleased. Maar ook wel gewoon de grenzen kan bewaken. Maar dat ze eigenlijk bang is dat als iedereen zijn grenzen gaat bewaken, dat we dan bijna niets meer voor een ander doen. Ik denk dat er wel een middenweg in te vinden is. Dat je zowel mensen kan helpen als je eigen grenzen bewaken. Maar dat je heel erg moet aanvoelen per situatie wanneer iets jou energie geeft of wanneer je er echt totaal geen voldoening uithaalt. En dat je daar zo heel erg streng bij jezelf op moet zijn en naar eigen gevoelens moet luisteren. Maar ik ben het zeker met haar eens dat je, ja, dat we ook niet overal nee, zomaar nee op moeten zeggen uit angst dat we er misschien niet genoeg uithalen en zo andere mensen in de steek laten. Dat is denk ik ook zeker niet de insteek. Iemand anders die ook nog over vriendschap vertelde, die eigenlijk zei dat je ook niet bang moet zijn om vriendinnen te zeggen waar het op staat, is Simone. En ze zei, ik vind het best wel moeilijk om grenzen te stellen. Zowel op werk, bijvoorbeeld tegen te veel taken ja zeggen, als privé bij vriendinnen. Bijvoorbeeld te lang oké zijn met vriendinnen die er een handje van hebben om alles op het laatste moment af te zeggen. Nou, ik heb hier een hele aflevering over gemaakt, over de afzegcultuur, zo heb ik het maar eventjes genoemd. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan kan je die hele aflevering nog luisteren. Maar dat is wel iets wat natuurlijk veel gebeurt en wat het gevoel kan geven dat iemand over je heen loopt als diegene constant plannen maakt en last minute toch maar weer zegt van nee, ik kom niet of ik heb andere plannen of wat voor excuus ze dan ook hebben. Ik kan me daar heel erg aan ergeren, maar ik heb ook wel gemerkt, ook doordat ik door jullie reacties zat te lezen, dat deze mensen waarschijnlijk met hetzelfde probleem dealen. Dus zij willen heel graag heel veel dingen doen, hebben ook last van FOMO, zeggen overal ja op, maar merken op het moment dat het dichterbij komt, datgene wat je dan met elkaar hebben afgesproken, dat ze letterlijk geen energie meer over hebben om datgene te doen en dan een keuze moeten maken om die te schrappen. Ik wil niet zeggen dat dat goed is. Ik denk dat er betere manieren zijn om het aan te pakken. Maar het is wel, ik vond het grappig dat dit voorbeeld werd genoemd. Want aan de ene kant dacht ik zo, inderdaad, je moet je die vriendin zeker zeggen waar het op staat, want dit kan echt niet. Gesproken vanuit mijn eigen frustratie. Maar er zitten natuurlijk altijd twee kanten aan een verhaal. En zeker in dit voorbeeld denk ik dat die andere eigenlijk precies hetzelfde probleem heeft. Ook een probleem heeft met nee zeggen en grenzen stellen. En het belangrijkste daarbij is denk ik communicatie. Om gewoon eerlijk te zijn naar elkaar over wat jouw grenzen zijn. Van joh, dit is hoe ik erin zit. Ik weet niet of ik het dan ga redden. Misschien moet ik het zo, weet je, ik kom hier straks op. Ik kom straks op een punt met adviezen. En daar komt dit ook naar voren. Goed, dat waren dingen die over vriendschap gaan. Maar het kwam er al een beetje naar voren. Ook op werk is het moeilijk. Want je wil gewoon ook de beste werknemer en de beste collega zijn. En ook al gaat het misschien op werk wat makkelijker je grenzen aangeven dan in privé situaties, omdat er iets minder emoties bij komen kijken, is het denk ik zeker als starter zijnde echt nog heel lastig om te bepalen wanneer je nou nee moet zeggen op iets. Dat is gewoon heel lastig, omdat je zoveel, alles is nieuw en je hebt nog helemaal geen idee waarop je eigenlijk nee kan of mag zeggen. Je bent nog echt een beetje normen en waarden van het bedrijf aan het aftasten. Iemand die dit ook ervaart, moeilijk nee kunnen zeggen op werk, is Marieke. Zij zegt, ik kan heel slecht nee zeggen, ik ben echt een people pleaser. Bijvoorbeeld op het werk, ik zeg heel snel ja als iemand vraagt of ik voor ze kan invallen. Ook al weet ik dat zij dat niet terugdoen voor mij. En over dat misbruik van, over wat ik net zei over starters, dat vooral voor starters heel moeilijk kan zijn om ergens nee op te zeggen, zegt Kim. Als we het over grenzen stellen hebben op werk, denk ik dat veel misbruik wordt gemaakt van jonge, ambitieuze mensen. Maar daarnaast laten wij onszelf ook misbruiken. Toen ik net begon met werken, wilde ik heel graag veel leren en laten zien wat ik waard was voor een starterssalaris. Echter merk je al snel dat niet iedereen zo is in een bedrijf. Dit kan leiden tot veel ergernis, overwerken en stress, maar dan wel door blijven gaan natuurlijk. Totdat het op een gegeven moment niet meer ging en ik alleen nog maar kon huilen. Toen ben ik er een aantal maanden tussenuit geweest. Ik voelde me in het begin een loser, maar ondanks dat dit echt een kutperiode was, had ik hem niet willen missen. En daar heeft ze dus heel veel dingen van geleerd die ik zo meteen met je deel. Maar ik vond dit wel een interessante, want ik denk inderdaad dat die mensen die net een eerste baan hebben, dat het heel makkelijk is om daar misbruik van te nemen. Dus dat mensen binnen bedrijven weten dat je nieuw bent en denken van, oh, we laten die nieuwe het wel eventjes oplossen. En dat je zo een hele stapel aan taken krijgt waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. En ze eigenlijk maar doet omdat je het idee hebt dat dat erbij hoort. Ik denk dat dat gewoon een kwestie is van ervaring om ook veel met andere mensen praten die misschien al een jaartje langer of wat meer langer met je bijvoorbeeld vertrouwenspersoon of je begeleider of wat dan ook, eventjes te praten en te zeggen van joh, dit is hoe het zit. Ik weet niet of dit standaard is, want ik schrok er nogal van. Ik denk dat echt een prima manier is om het te zeggen en een open conversatie te starten. Ja, en eigenlijk geeft zij ook al aan dat als je het niet doet, dat mensen over je heen lopen en dat je ook wel zelf die teugels vast moet grijpen. Je moet niet jezelf laten misbruiken. En dat komt natuurlijk heel makkelijk als je heel veel wilt leren en wat ze zegt, laten zien wat je waard bent. Maar dat kan hele nare gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een burn-out, waar je zo vaak over hoort bij twintigers. Nou, er zijn ook een hoop mensen die hebben ingestuurd dat ze er eigenlijk best wel goed in zijn. Dat ze vaak een grens aan kunnen geven. Maar aan de andere kant dat een grens geven, die grens, waar ligt die dan? Dat eigenlijk meer een gevoel is, dat ze niet echt aan kunnen geven wat die grens dan zou moeten zijn. Zo zegt Sandra bijvoorbeeld, ik ben altijd goed geweest in grenzen aangeven, want het voorkomt ook een burn-out. Op werkgebied is het wel makkelijker dan privé. Collega's weten zo wat ze aan je hebben. Wanneer je aan de rem moet trekken, dat is eigenlijk meer een gevoel. Dat is ook wat het zo lastig maakt om uit te leggen. En Marloesie zegt, ik vind best wel dingen prima, dus voor anderen lijkt het misschien alsof ik geen nee kan zeggen, terwijl ik in werkelijkheid echt wel mijn grenzen bewaak. Maar iemand moet er veel voor doen om er overheen te gaan. Dus dat vond ik ook wel een interessante, dat misschien mensen over jou denken van zo, die laat echt over zich heen lopen, maar dat jij zoiets hebt van joh, doe ik toch gewoon, boeit mij het. Ik denk dat je dan inderdaad gewoon wat lagere grenzen hebt en ook hieruit blijkt wel dat die grens of dat nee zeggen, dat voor iedereen weer anders is. Helena zegt, ik ben best assertief. Ik kan goed aangeven wat ik wil en niet wil. Ik kan wat ik denk ook snel omzetten in wat ik zeg en ik kan daardoor snel handelen. Natuurlijk heb je ook wel eens dat ik het moeilijk vind om nee te zeggen, maar over het algemeen gaat het me best goed af. Lekker bezig, Helena. Heel nice. En Leonie die zegt, ik was altijd een people pleaser en vond het heel moeilijk om nee te zeggen. Maar sinds ik meer bezig ben met mijn mentale gezondheid en probeer in te zien dat mijn tijd waardevol is, zeg ik vaker nee. Het voelt juist nu wel een beetje als meer respect hebben voor mezelf. Op werk geef ik nu zonder gedoe duidelijk mijn grenzen aan. Ik doe het in mijn relatie en ik heb zelfs laatst met mijn huisgenoot mijn grenzen aangegeven, omdat het daar niet lekker mee liep. Ik merk dat ik zoveel over mezelf leer bij het grenzen stellen. Het wordt wel elke keer iets makkelijker, maar het blijft altijd een beetje eng. Wat ik wel mooi vind aan deze reactie is dat ze zegt dat ze is gaan inzien dat haar tijd waardevol is. En als je eigenlijk kijkt op een dag hoeveel tijd je kwijt bent aan dingen die je gewoon moet doen, die er gewoon bij horen. En dingen die je misschien zou willen doen omdat je FOMO hebt. Of dingen, mensen die dingen aan jou vragen waarvan je misschien eigenlijk geen zin in hebt, maar toch maar gaat doen. Al die laatste categorie dingen, die nemen eigenlijk tijd in die jij misschien niet als heel waardevol beschouwt. Maar er is maar zo weinig tijd over als je kijkt naar de tijd die je besteedt aan alle dingen die je gewoon moet doen. Weet ik veel, boodschappen doen naar je werk, wat dan ook. En dan de vrije tijd die je dan nog over hebt. En hoe je die besteedt, dat is zo van invloed van jouw hele mentale staat van die week of van die maand of van die dag. En op het moment dat jij eigenlijk beseft van, hey, mijn tijd is hartstikke waardevol en ik moet eens slimmer gaan nadenken over waar ik het aan besteed en kijken of ik het wel besteed aan dingen waar ik gelukkig van word en waar ik plezier aan uithaal, dan maak je het leven denk ik een stuk makkelijker en leuker voor jezelf. Maar goed, als je het dus wel echt heel moeilijk vindt om je grenzen aan te geven, hoe pak je het dan aan? Wat zijn nou echt goede adviezen voor mensen die zichzelf herkennen in de people pleasers, zeg maar, die gewoon niet zo graag nee zeggen tegen anderen? Wat is dan het advies? Nou, er zijn een aantal mensen die best wel goede dingen als advies hebben gegeven, dus die ga ik met je delen. Ten eerste het advies gewoon nee zeggen, niet bang zijn. Annika zegt dat, ze zegt, ik heb het idee dat het principe van gewoon doen bij mij goed werkt. Als ik denk van, ik wil dit niet, dan moet je gewoon nee zeggen. Dat moet je gewoon doen. Om je grenzen aan te geven heb je ballen nodig, denk ik. En zolang je dat niet hebt, moet je het doen alsof en dan gaat het steeds makkelijker. Bovendien denk ik dat je de lat niet te hoog voor jezelf moet leggen. Beginnen bij de kleine dingen en dan gaat het steeds makkelijker. Dat vind ik ook wel een goeie, om gewoon eens tegen iets heel kleins te zeggen van nee, sorry, dat gaat me niet lukken. Misschien kunnen we het zo en zo doen. Dat je met het klein begint en dat je daarna pas echt de grotere dingen die je eigenlijk heel eng vindt om nee tegen te zeggen. Eigenlijk dat meer, niet klein of groot, maar meer de dingen waarvan je denkt, nou, daar kan ik in principe wel nee op zeggen. Dat zou ik kunnen. In eerste instantie is mijn gedachte om gelijk ja te zeggen, maar ik zou er ook wel nee op kunnen zeggen. Pak eerst die aan. Probeer een beetje aan te voelen hoe dat dan voelt om nee te zeggen en vooral wat je ervan terugkrijgt, want waarschijnlijk voelt het op dat moment zelf nog best wel kut. Maar als je dan beseft wat je wat voor tijd of wat voor energie je ervoor terugkrijgt, omdat het daar eens eventjes eerst blij van te worden en dan te kijken naar die grotere dingen. Volgende advies gaat over harde en zachte grenzen bedenken. Het komt van Uella. Ze zegt, ik heb geleerd om vooraf mijn harde en zachte grenzen te bedenken. Zodat je zelf ook weet of je een nee of een nee maar moet communiceren. Naar je gevoel luisteren en dan afwegen waarom je iets vindt is super belangrijk in my opinion. En wat echt een hoop mensen vergeten, als iemand nee zegt of afzegt, is dat altijd met voor hem of haar legitieme reden. Dus als je dan in discussies gaat, dan strijd je opeens tegen iemands kern, normen en waarden. En die normen en waarden zijn weer deel van identiteit van die persoon. En eigenlijk neem je die persoon dus niet serieus als je niet eens bent met het feit dat zij weer nee zeggen. Ook hierin komt weer terug dat vanaf beide kanten, dat er eigenlijk in deze situatie twee mensen zijn die allebei op zoek zijn naar een manier om grenzen te stellen, om nee te zeggen. En dat die elkaar gewoon niet helemaal begrijpen. En zij geeft eigenlijk aan dat je altijd begrip voor elkaar moet tonen, omdat er voor die persoon zelf zijn er dan altijd een legitieme reden achter zit. Ik denk dat dat een hele goede is, maar ook dat eerste bedenk jezelf of je hier echt een nee wil verkopen of een nee maar. Dus bedenk bij jezelf van dit wil ik echt niet. Of ik zou het op zich wel oké vinden als we het op deze manier doen. Dat lijkt me een hele goede. Dus bedenk wat echt je harde grens is en wat je wat zachtere grens is. Dingen die je, waar je misschien een compromis over kan sluiten. Dan een advies, niet over je heen laten lopen. Die komt van Lindy. Ze zegt, het hangt voor mij van de situatie af. Want over het algemeen liggen mijn grenzen best hoog en vind ik alles wel prima. Nou, dat hoorden we eerder ook al iemand zeggen. Maar als iets of iemand te ver gaat, dan heb ik totaal geen problemen met nee zeggen. Maar ik probeer het wel op een assertieve manier te doen. Zodat de andere persoon het ook snapt en er geen ruzies ontstaan. En ook zodat zulke situaties niet nog een keer voorkomen. Gebeurt het nog een tweede keer, dan ben ik niet zo aardig meer. dat is het ook. Als jij dan een keertje een grens hebt gesteld en iemand gaat er alsnog overheen, wees dan ook niet bang om je bek open te trekken. Want als je dat niet doet, dan kan het zomaar gebeuren dat diegene het jou niet begrijpt eigenlijk. En het daardoor nog een keer overheen gaat. En wie moet je dan de schuld geven? Een beetje die persoon, maar ook wel een beetje jezelf. Omdat je het de eerste keer gewoon niet duidelijk hebt aangegeven. Dus dat is super moeilijk om te zeggen van joh, ik kan dit niet, want. Maar wel heel erg belangrijk, want zoals ze zelf al zegt, het kan natuurlijk gebeuren dat er anders ruzies ontstaan omdat er van beide kanten geen begrip meer is en dat er grenzen worden genegeerd. Dus laat je niet over je heen lopen en leg dingen altijd op een assertieve manier uit. Dan een tip van Kim over prioriteiten stellen en compromissen. Zij zegt, ik heb snel geleerd om mijn grenzen te stellen. Mijn main rules zijn 1. Moet dit vandaag of kan dit ook later? Dus doorvragen, waarom moet het? En dan prioritiseren. Prioriteiten stellen, dat zou ik zeggen. Dus probeer diegene, dat vind ik ook, dat heb ik zelf ook een keer als tip gekregen op werk. Dat vind ik een hele goeie. Stel jij bent aan het werk en je zit echt helemaal lekker in een taak. En dat is maar goed ook, want je moet bijvoorbeeld vandaag af hebben of wat dan ook. En er komt iemand aan je bureau staan. Sowieso is dat al een onderbreking van jouw flow. Dus dat kan al frustratie oproepen. Maar als diegene dan ook nog vraagt van joh, kan je dit en dit voor me doen? Probeer dan niet altijd ja of nee te zeggen, maar altijd de vraag van waar gaat het over? Waarom moet het gebeuren? En allerbelangrijkste, als je denkt van hier kan ik je bij helpen, voor wanneer is het nodig? En als diegene dan zegt, ja, ik heb het over een uur nodig, en jij denkt, ja, ik heb over een uur een hele strakke deadline, dan heb jij een legitieme reden om nee te zeggen. En dan kan je dat ook op een betere manier aan diegene verkopen. Want als jij eigenlijk sowieso iets al hebt van, ik wil eigenlijk nee zeggen, en diegene, je zegt gewoon nee, dan kan dat heel hard op diegene overkomen misschien. Maar als jij het gewoon duidelijk weet uit te leggen waarom je nee zegt, dan kan het al heel anders overkomen. En daarnaast creëer je voor jezelf natuurlijk ook ruimte. Niet alleen in je hoofd, maar ook in je agenda. Want stel, je had helemaal niet gevraagd naar een timing en je had sowieso ja gezegd. Dan had je misschien die dag zelf enorm zitten stressen omdat je twee dingen tegelijk probeert af te krijgen. Terwijl je er later achter komt dat datgene wat die persoon aan jou vroeg, eigenlijk pas voor aankomende vrijdag, wat klaar moest zijn. En dat je er dus ook makkelijk later aan had kunnen werken. Dus ik vind dat een hele goede tip. Dat was eigenlijk nummer 1 van haar. Daarna zegt ze 2. Nooit nee zeggen, maar zoeken naar een compromis die werkt voor iedereen. Er is geen probleem, er is een uitdaging. Nou, dat vind ik ook een hele goeie. Dus eigenlijk, ik denk dat dit heel erg werkgerelateerd is. Want dit zijn ook tips die ik altijd op mijn werk krijg. Die gewoon intern bij ons gedeeld worden. Maar dat je diegene ook probeert te helpen. Dus ook als je denkt, ik wil hier gewoon heel graag nee op zeggen. Dan sta jij volledig in je recht. Maar als je bang bent dat diegene je daardoor een negatief beeld van jou krijgt, ga dan met die persoon op zoek naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld van, joh, ik heb er vandaag geen tijd voor, maar ik weet dat die en die er ook super veel kennis van heeft en dat die wat ruimte heeft in zijn agenda vandaag. Misschien kan die helpen. Weet je wel, dat je in ieder geval een beetje met iemand meedenkt. En dit is nu op werkgebied, maar dat kan natuurlijk ook op andere gebieden zijn. Tot slot zegt ze nog, overwerken mag, Alleen als het echt nodig is en niet structureel. Ja, dat is ook wel echt een ding, hè. In heel veel werkvelden is het volgens mij wel standaard dat overwerken er gewoon bij hoort. En dat is denk ik op mijn werk ook wel zo. Overwerken hoort er gewoon bij, maar wat zij zelfs al zegt, als het echt structureel wordt, dan krijg je eigenlijk niet, dan ben je eigenlijk iets aan het doen wat niet in jouw contract staat, waar jij niet voor aangenomen bent. Dat moet je jezelf wel beseffen, ook al zeggen mensen, ja, het hoort erbij. Als het erbij hoort, dan had het zo in je contract moeten staan, dat jij structureel per week 6 uur overwerkt en dat dat gewoon bij je functie hoort. Ik zeg maar wat. En dat je. Maar eigenlijk zou ik dan ook eisen dat je daar gewoon voor betaald krijgt. Eigenlijk moet je dit gewoon niet accepteren. Daar komt het op neer. Tenzij het natuurlijk gewoon af en toe gebeurt en je jezelf prima ondervoelt. Maar kijk er gewoon voor uit dat het niet een structureel probleem wordt. Trek aan de bel als je merkt dat het echt energie gaat zuigen bij je. En accepteer niet zomaar als mensen zeggen, oh, dat hoort er gewoon bij. En je er ondertussen helemaal zelf aan onderdoor gaat. Dat lijkt me niet de bedoeling. Andere tip, wees je bewust van de ander. Want soms is het beter om nee te zeggen dan nog iemand teleur te stellen. Dat zegt Lotte. Het meisje dat dus ook dit onderwerp gepitcht heeft. Waarvoor dank. Ze zegt, ik ben van nature zeker een pleaser. Ik ben erg zorgzaam. Ik ben geneigd om veel dingen voor anderen te doen. Ik ben de laatste jaren steeds meer bezig met nee zeggen. Wat ik merk is dat mensen het uiteindelijk fijner vinden als je nee zegt. Dan dat je ja zegt en vervolgens een afspraak niet nakomt. Ik vind dat zelf ook wel een goeie. Omdat ik denk, ook uit eigen ervaring merk ik dat mensen het fijner vinden als ik op dit moment nee zeg. En dan last minute zeg van, ik kan er toch bij zijn, superleuk. Dan is dat een positieve boodschap die je brengt. En aan het begin dan is iedereen het nog allemaal aan het aftasten. Wie kan. Nou, dan zeg je gewoon in eerste instantie nee. En dan kan je altijd later nog aansluiten. Maar als je aan het begin zegt, ja, superleuk, ben ik bij. En je laat een dag van tevoren weten, oh ja, sorry, ik heb echt geen energie meer voor of wat dan ook. Dan breng je een negatieve boodschap over. En dat is denk ik niet wat je wil. Dus heb je eigenlijk nu al het idee van, oei, dat wordt echt een drukke week voor me. En ik weet niet hoe dat helemaal in mijn energieschema, om het zo maar te zeggen, gaat passen. Geef dan alvast een nee aan en dan kan je altijd later je mening veranderen. Maar het is wel echt gewoon zo dat mensen dat fijner vinden. Het voelt misschien gek om gelijk een nee te verkopen, maar ook al weet je het eigenlijk nog niet zeker. Maar uiteindelijk zijn mensen daar echt veel blijer mee. Dan nog, even kijken, dit is de laatste. Denk ik. Ja, ik heb ook van iemand echt een heel verhaal gekregen en ik heb gevraagd of ik het mag delen, omdat denk ik wel interessant is om haar hele kant van het verhaal te horen en ook de tips die ze uiteindelijk geeft. Dit verhaal komt van Eva. Zij vertelde, ik ben 28 en ik ben 3 jaar geleden vanuit het werk in het onderwijs in een burn-out terechtgekomen. Ik heb een jaar thuis gezeten en zoals je begrijpt is dat heel erg zwaar geweest. Ik heb heel veel aan mezelf gewerkt en ik ben dat eigenlijk nog steeds aan het doen. De belangrijkste les die ik geleerd heb is grenzen stellen. Ik was iemand die altijd overal ja op zei. Na werk elke dag nog een sociale afspraak had staan, naar alle feestjes ging, et cetera. En dat brak me zo op. Tijdens de periode dat ik thuis zat, kwam ik erachter dat ik eigenlijk een introvert persoon was en heel graag ook gewoon alleen wilde zijn. Ik ben toen steeds meer nee gaan zeggen en grenzen gaan stellen. Nu, 3 jaar later, kies ik altijd voor mezelf. Ik heb geleerd om mezelf bij alles af te vragen. Kies ik uit angst of kies ik uit liefde? Daarmee bedoel ik, angst, ben ik bang voor wat er gebeurt als ik het niet doe? Bang dat mensen me stom vinden of boos worden, et cetera? Of liefde, vanuit liefde voor mezelf, want wat wil ik nou eigenlijk zelf? Door mezelf steeds die keuze te geven, kan ik heel makkelijk mijn grenzen stellen. Ik heb heel veel moeten oefenen en vond het ook heel moeilijk. Ik ben er veel vriendschappen door verloren omdat mensen het simpelweg niet accepteerden en het raar vonden. Ik ben ook makkelijker geworden in nee zeggen of aanvoelen wanneer mijn grens bereikt is. Als ik na werk nog eens met iemand afspreek, zeg ik altijd bij dat het onder voorbehoud is en echt afhankelijk is van wat voor dag ik heb gehad, omdat het zomaar kan dat ik geen energie meer heb en mensen die echt van je houden, die snappen dat en geven jou die ruimte. Ik heb ook bewust vriendschappen gestopt hierdoor, omdat mensen over mijn grens heen gingen. Daarbij vraag ik mezelf altijd af, geeft het me energie of kost het me energie? Dat is ook een hele goede vraag om jezelf te stellen. Dat noemde ik ook al eerder. Er zijn gewoon dingen die mij mega veel energie kosten. En dat weet ik nu van mezelf. Op het moment dat je nee zegt, is het eng. Maar daarna ben je zo trots. Veel mensen vragen vaak ook bewonderend aan me, hoe doe je dit en hoe durf je dat? Omdat veel mensen het zo eng vinden. Ik geef ze altijd die vraag van de angst of liefde mee. En daarna komen ze vaak bij me terug dat ze daar zoveel aan gehad hebben. Dat was Eva's verhaal. En ja, ik vond daar best wel wat mooie tips tussen zitten waar je denk ik veel aan hebt. Dus dat jezelf bij elke keuze eigenlijk vragen. Doe ik dit omdat ik bang ben dat die ander mij anders stom vindt? Of doe ik dit omdat ik weet dat ik hier zelf echt energie uit ga halen en ja, ik er zelf blijer van word en ik dus liefde heb voor mezelf? Klinkt misschien een beetje diep, maar ik vind dat ze er echt volledig gelijk in heeft. En dat dit uiteindelijk is waar het op neerkomt. Nee zeggen, grenzen stellen, om gewoon dicht bij jezelf te blijven. En ja, niet te bang te zijn voor wat een ander ervan vindt, maar in eerste instantie ook gewoon bij jezelf na te gaan wat jouw gevoelens zijn. Dus dat was het verhaal van deze week. Het is echt een lange aflevering geworden, maar ja, ik wilde gewoon heel graag al jullie verhalen erin meenemen, omdat er zulke goede dingen in zaten. Dus nou ja, nogmaals bedankt daarvoor. Als je nog dingen aan toe wil voegen of het wil bespreken, dan kan dat altijd via een Instagram account wat ik wou dat ik wist podcast. En dan gaan we nu door naar de challenge van deze week, of eigenlijk die van vorige week. Zoals elke week geef ik mezelf een challenge en check ik ook altijd of ik die van de vorige week heb behaald. En daag ik natuurlijk jou ook uit om jezelf een challenge te geven. De challenge die ik mezelf vorige week gaf was om hitte uit de weg te gaan. Het was natuurlijk vorige week super warm. Er was een enorme hittegolf gaande. En ik merkte dat ik mezelf enorm in de weg zat door alsnog alles te willen doen wat ik normaal in een week prop. En helemaal niet rekening te houden met hoeveel energie warmte eigenlijk zuigt. Dus afgelopen week heb ik daar zeker op gelet en gewoon rust genomen. En net eventjes overal wat meer tijd voor ingepland. En dingen waarvan ik dacht, nou dat moet je gewoon niet gaan doen in de hitte, om die ook maar gewoon niet te doen. Hè? Over grenzen stellen gesproken. Maar ik heb ook nog wel de hitte opgezocht, want ik ben afgelopen zaterdag naar het strand gegaan. Dat kon ik toch echt niet laten. Maar dat was ook wel een moment dat ik me volledig kon ontspannen. Dus wat dat betreft was dat alleen maar iets goeds, denk ik. Challenge die ik deze week aan mezelf wil geven, is om een beetje meer te gaan oefenen met fotograferen. Want ik krijg morgen een nieuwe iPhone binnen. Ik heb hem eindelijk besteld. Ik ben best wel gek op fotografie en gewoon mooi esthetisch beeld maken. Dat vind ik zo vet. Ik weet niet, ik heb daar echt een obsessie mee. En ik heb zelf wel zo echt een goede camera, een spiegelreflexcamera. Maar dat is zo'n enorm ding en die pak je toch bijna nooit mee. Ook omdat ik bang ben dat die dan weer gestolen wordt. En vaak zijn het ook die momenten waar je een foto van wil maken. Op die momenten heb je er van tevoren niet over nagedacht. Vaak in het moment dat je denkt, oh, ik wil hier nu zo graag een foto van maken. En dan heb je gewoon niet altijd die goede camera bij je. Dus ik heb nu een nieuwe iPhone besteld. iPhone X met een super goede camera. Zowel selfie als aan de achterkant, om het zo maar te zeggen. En ik wil daar aan de komende week gewoon lekker veel mee gaan. Foto's gaan maken van alle mensen die ik lief heb. Van alle mooie dingen die ik om me heen zie. En echt om meer met zo'n fotografieoog om me heen te kijken. Ik denk dat dat sowieso, of je nou van fotografie houdt of niet, maar om eens op die manier naar de wereld te kijken, dat is echt heel interessant. Want dan ontdek je opeens hoekjes die je eerder nooit had gezien. Zelfs in je eigen buurt. Dus dat is sowieso een aanrader. Dus volgende week zal ik laten weten hoe dat is uitgepakt en wat ik van mijn nieuwe iPhone vind. ik heb er echt super veel zin in. Dat was het voor deze week. Ik ga hem afronden. Ik hoop dat je het super interessant vond weer. Ik vond het in ieder geval heel leuk om al jullie input te lezen en te bespreken. En ja, ik hoop dat je de volgende week gewoon weer gezellig bij bent. Doei doei!